In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf: Petler.com. Kun je nog een aanname noemen die je hebt moeten bijstellen?
De mate waar wij afhankelijk zijn van onze partners.
Bij winkeliers die nog niet mee willen doen, waar zit hun weerstand met name?
De angst voor online.
Hoe spannend was het om jullie oorspronkelijke model helemaal los te laten?
Dat was moeilijk, maar wel met heel veel energie en passie gedaan.
En, beste Stijn, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Wij bieden de oplossing om alles wat een consument zoekt te koppelen met het dichtstbijzijnde product. En zo 1. De consument de kans te bieden om altijd en overal online bij lokale winkels te kopen. En 2. Lossen we ook een stadslogistiek probleem op door die goederenstromen te bundelen en efficiënter het gebruik te maken van winkelvoorraden.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Stijn van Krimpen van Petler. Van harte welkom.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ja, een platform voor lokale winkeliers dus. Je zei het zojuist al even. Hoe werkt het?
Ja, we hebben inderdaad een platform gemaakt. We hebben dat in een marketplace businessmodel gegoten, waarbij we lokale winkeliers de mogelijkheid geven om hun actuele winkelvoorraden bij ons op het platform aan te bieden, zodat consumenten dat kunnen kopen en dezelfde dag thuis bezorgd kunnen krijgen met elektrische bakfietsen. En hoe het werkt is, ja, mensen kopen bij ons op het platform, dus op Petler.com. Die transactie is ook echt tussen winkel en koper. Dus het geld gaat niet naar Petler toe, maar gaat direct naar de winkelier toe. Wij houden daar een commissie op in. Dat is ons businessmodel, ons verdienmodel aan die kant. De winkel krijgt een orderbevestiging binnen via de mail en via sms. Die moeten ze dan eerst accepteren. Want we willen wel zeker weten dat ze het klaarmaken voor ons. Ze zetten het dan ook daadwerkelijk klaar. En wij halen het op in een van de tijdsloten dat de consument heeft gekozen om het bezorgd te krijgen.
Dus jij geeft de detailhandel in feite de technologie om, ja, op te boksen tegen de grote reuzen op het internet. De Coolblues en de Bol.coms van deze wereld.
Ja, exact. En niet alleen op zichzelf staan, maar juist door die combinatie van heel veel verschillende soorten winkels, dat je ook een heel groot assortiment kan aanbieden en kruisbestuiving tussen die winkeliers kan bewerkstelligen, maken we inderdaad een oplossing dat zij kunnen opboksen tegen die grote winkeliers met hun eigen voorraad.
Want jij zegt bijna 80% van alle producten, ja, liggen in feite al om je heen, ergens verstopt in die lokale winkels.
In die winkels. Alleen het is heel moeilijk inzichtelijk te krijgen van wat nou waar precies ligt. Hè. En zeker voor als consument, als je heel gefragmenteerd bij 100 verschillende lokale winkels op een eigen webshopje of die winkel in moet lopen, kost ontzettend veel tijd. Is niet gemakkelijk. En dat maken wij inzichtelijk. Wij zeggen eigenlijk altijd, wij zetten letterlijk producten op de kaart. En doordat we die producten op de kaart zetten, kunnen we ook dat vraag van online consument koppelen met het dichtstbijzijnde product.
Nou, stel, ik ben eigenaar van een speelgoedwinkel, ja, uit Roermond, om, ja, maar eens even wat te noemen, bij een winkelcentrum.
Ja.
Ik sluit me bij jullie aan.
Ja.
En dan?
Ja, wat wij in eerste instantie heel goed hebben gedaan. We hebben natuurlijk ook onze risico'sanalyse gedaan. We spraken hiervoor even. We zijn niet de eerste die dit hebben geprobeerd. Ze zullen ook echt niet de laatste zijn. Dus we hebben heel goed gekeken naar wat zijn nou eigenlijk die struikelblokken geweest van onze voorgangers. En we hebben heel erg gekozen om dat echt technisch op te lossen. Dus wij kijken, maar ook door gebruik te maken van huidige infrastructuren. Er zijn gewoon ontzettend veel in de afgelopen 10 jaar ontwikkelingen geweest in kassasystemen en voorraadsystemen die winkeliers hebben aangeschaft of hebben in hun winkel hebben gekregen. En daar staat ontzettend veel data al in. Het is nog niet voldoende, maar er zat ons genoeg in voor ons om daarmee aan de slag te gaan. Dus wij kijken naar die winkelier. Nou, wat heb je al staan? Heb je bijvoorbeeld een Lightspeed kassensysteem of misschien een Shopify POS of misschien een Falk Solutions kassensysteem? Daar hebben we allerlei integraties voor gemaakt om direct te integreren met dat kassensysteem. Maar ook de algoritmes om die data die in dat kassensysteem staat te verrijken om zodoende een online productpagina te kunnen creëren. En je hebt bijvoorbeeld in een kassensysteem de prijs staan en de barcode, de EAN-code van dat product en de voorraad van dat product. Maar dan heb je nog geen beschrijving, nog geen foto, nog geen alles wat nodig is om dat product online te kunnen verkopen. Dat zoekt ons algoritme erbij. En dat gebeurt heel snel. Dus als wij bijvoorbeeld die speelgoedwinkel, er is een voorbeeld van een spelletjeswinkel hier in Amsterdam. Het was net voor de lockdown, die hoorden mijn winkel moet dicht in december. Nou, dat is mijn best verkopende maand. Dus wij gaan er naartoe, we kijken zijn kassensysteem. Het was best wel oud kassensysteem, was niet eens geconnect met het internet. Er zat wel een knopje, download al mijn voorraad uit het systeem in een Excel sheet. Die stuurt hij naar ons toe. Die gooien wij in ons systeem. We zoeken alle missende informatie erbij. Binnen 3 uur had hij 3000 producten online staan. En zijn eerste week deed hij 5000. En de tweede week volgens mij 15.000 euro omzet via Peddler.
Maar daarmee zeg je in feite, en ik kijk Patrick even aan. De reden waarom het onze voorgangers niet is gelukt, dat was met name een technisch probleem. En dat hebben we opgelost. Zie jij dat ook zo, Patrick?
Nee, ik zie dat niet zo. Ik denk dat als je kijkt naar dit concept. Ik denk als je mij 5 jaar geleden had gevraagd, was ik er heel enthousiast over. 3 jaar geleden was ik er niet enthousiast over. 2 jaar geleden was ik er heel enthousiast over. En nu ben ik er niet enthousiast over. Dus ik zal uitleggen hoe dat werkt.
Ja, ik ben benieuwd.
Dus je zag uiteindelijk al ontwikkelingen vanuit Azië en ook vanuit de US. Nou, die is bijvoorbeeld Intercard. En die hebben zo'n propositie. En wat heb je dan te doen is dat je een stuk software levert, maar ook zorgt dat die bezorging uiteindelijk plaatsvindt. En dat betekent ook, hey, wie vraagstuk als wie gaat die orders pikken in zo'n winkel. Dus zeg maar een jaar of 5 geleden zien we dat dan in San Francisco al big time geïmplementeerd. En dat werkt ook. In de Nederlandse markt gingen we dat ook zien. Alleen uiteindelijk waren de winkeliers daar niet enthousiast over. Waarom? Klanten kwamen toch wel. Dat was voor de pandemie. En waarom zou ik daar dan extra voor betalen? Dan wel voor bezorging. Dan wel als een commissie. Even afhankelijk hoe je afrekent. Uiteindelijk in de hele pandemie is een enorme omslag gekomen. Het businessmodel is op slot gegaan, want de deur ging dicht. Hoe ga je dan toch bereik krijgen? Dan zag je dat heel veel winkels niet een digitale propositie hadden, dus digitaal niet in de lucht waren. Nou, krijg het dan maar eens georganiseerd en krijg het dan nog maar eens verkocht. En dat bedoel ik mee je assortiment.
Ja, nou, via Peddler, ik hoor net het voorbeeld van die speelgoedwinkel in Amsterdam, kon dat dus blijkbaar heel snel.
Ja, en uiteindelijk hebben we ook wel partijen gevolgd, omdat wij daar vanuit een aantal partijen ook mee bezig zijn. Dan wel de retailer zelf, dan wel softwareoplossingen. Ja, daar zag je uiteindelijk dat het moeilijk was om grotere partijen aan te sluiten. Dus we zaten met grote winkelcentra. Nou, dan heb je een winkeliersvereniging. Nou, gaat die meedoen? Gaat die meedoen? Hey, wat voor consequenties heeft dat dan? Ga ik de stappen zetten? Dus dat bleek wel dat de bereidheid om daar iets meer voor te betalen was er wel. Nou, en nu zijn we weer in een unlock periode. En zie je dat eigenlijk weer de business is naar vandaag de dag. En zie ik die bereidheid ook veel minder.
Dus maar het is wel interessant wat jij zegt. Want je hebt dus in feite binnen een bepaald gebied, een lokaal gebied, meerdere winkels nodig om dit businessmodel te laten slagen.
Ja, klopt. Dat is één. Dus uiteindelijk weten we in de financiën van hoe dicht die op die winkel zit. Hoe dicht die op de consument zit. Hoe je makkelijk het kunt gaan rondrekenen met het aantal shippings die je dan qua vervoeren doet. Nou, daarom ook al die dark stores. Want als je niet zo'n dark store hebt, kun je daar niet het optimum realiseren. Alleen ik denk wat belangrijk is om naar dit vraagstuk te kijken. En daar ben ik ook met Stijn benieuwd naar. Kijk, als je naar zo'n businessmodel kijkt, heb je daar 3 verschillende onderdelen die je moet testen. Dus het is een soort technische haalbaarheid. Dus hey, er is een technische oplossing en een ondernemer die gaat eigenlijk gewoon versneld digitaliseren. Oké, check. Dan heb je een ander punt. Hey, kan het ook financieel uit? Dus is het voor die ondernemer financieel interessant of geeft hij zijn marge weg? Is het voor Peddler interessant, zodat je een logistieke functie kunt blijven uitoefenen? Maar aan de andere kant, is een consument dan bereid te betalen? En ook een bereid om een bestelling te doen? Dus voorbeeld, hoe vaak komt het voor dat iemand bij zijn lokale toko de boodschappen doet versus een Albert Heijn of een Picnic die laat bezorgen? En daar heb je dan ook een enorm groot concurrentieveld. Omdat je zag dat in het begin was het een walhalla van grote partijen die heel veel geld investeerden. Nu zie je dat ze komen daarop terug. Een Deliveroo, die is al in Nederland eruit. En daarnaast doet een Albert Heijn en een Jumbo ook zijn dienstverlening. Dus ja. Wel heel interessant, hè? Want steeds een andere context en toch.
Maar wel moeilijk, ja. Ja, ik zie jou. Nee,
ik wil hierop inhaken, natuurlijk. Absoluut. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Er zijn een aantal componenten die heel erg belangrijk zijn om te rondrekenen. Dat is niet alleen dat technische deel. Het logistieke deel is er heel erg belangrijk in. En daar hebben wij ook wat slims op bedacht om dat juist voller te maken. Logistiek wil je zoveel mogelijk dropdichtheid eigenlijk hebben om dat echt te kunnen rondrekenen. Je eerste voorbeeld van Instacart inderdaad in Amerika. Die hebben toch al een iets ander model. Wel ook dat die winkels online komen te staan, maar daar heb je hun runners of hun riders die ook de picking en packing doen.
Picking and packing, ja.
Die gaan de winkel in, gaan pikken en packen. Dat kost ontzettend veel tijd. Het is ontzettend duur voordat ze eenmaal weer terug zijn met een tas vol met boodschappen.
Ja, voor sommige winkels hebben ze zelfs in de telefoon layouts waar je die spullen uit het schap moet gaan halen.
Ja, want anders ben je alleen maar rondrennen in de Walmart of waar ze ook mee samenwerkt om dat te vinden.
Dat hebben jullie anders georganiseerd?
Dat hebben wij anders gedaan. Bij ons doen de winkels dat zelf. Ja, dus wij, onze waarde komt bij de winkel aan, dan staat het al daadwerkelijk klaar. Vaak hebben winkels een eigen shelf ingericht waar het klaar staat. De rider kijkt op zijn telefoon of in onze app welke orders ze moeten pakken. Die halen ze eraf en ze gaan weg. Dus een minimale tijd in de winkel. Ten tweede draait Instacart, maar ook een Deliveroo bijvoorbeeld, echt point-to-point logistiek. Dus dat gaat van de winkel naar de bezorging, terug naar een winkel, weer een bezorging. Daar wordt misschien één keer iets gestekt, omdat het op de route meekomt. Maar daarna gaat hij toch weer terug. Die zijn continu op en neer aan het rijden. De flitsbezorgers doen precies hetzelfde, ja, natuurlijk. Ja. Wij bundelen daar veel meer bezorgingen. Dus we doen niet bezorgd binnen een uur of bezorgd binnen 10 minuten. Maar we hebben 4 tijdsloten door de dag heen van 2 uur elk, in waar die bezorgingen worden gedaan. En onze couriers gaan eigenlijk een soort van achtjes door die stad heen, waar ze eerst een ophaalronde doen bij alle winkeliers en dan een bezorgronde. Dus bijvoorbeeld alles wat vanuit Amsterdam-West naar Amsterdam-Oost moet, wordt in West opgehaald, gaat in de bakfiets, in Amsterdam-Oost bezorgd. En dan in het volgende tijdslot dat van Oost weer naar West moet, wordt opgehaald in Oost en wordt dan weer in Amsterdam-West bezorgd. Zodat we iets efficiënter kunnen zijn in hoe we die bezorgingen doen en die pick-ups doen. En dan ten tweede hebben wij in ons businessmodel eigenlijk een duaal businessmodel gebouwd. Omdat dit precies een van de struikelblokken was voor heel veel. Hoe kan je het logistiek financieel rondkrijgen? En we hebben eigenlijk ons logistieke netwerk opengezet voor derden. Een beetje à la Amazon FBA bijvoorbeeld. Waarbij winkeliers die gewoon via hun eigen webshop ook iets hebben verkocht wat in Amsterdam of in Utrecht of in Den Haag of in Rotterdam bezorgd moet worden, ook die bezorging bij ons kunnen inboeken. Ook weer gelijk vanaf hun kassasysteem of direct vanuit hun webshop. En die bezorgingen doen wij ook. Waardoor je die dichtheid veel meer creëert. Uiteindelijk inderdaad die marge erop kan.
En één stapje dieper. Hè? Dus we hadden destijds ook gesprekken met bijvoorbeeld Wereldhaven. En die zei van, hey, in onze plekken hebben we heel veel winkeliers.
Een grote vastgoedontwikkelaar.
En die zeggen, hoe gaan we mensen naar onze shoppingmall blijven krijgen? En een van de punten die daar voorbij komt is inderdaad dat, hoe kun je geld besparen of efficiënt doen? In plaats van dat je zegt, we gaan dag en nacht bezorgen. Ja. Dan doe je dat in timeslots. Ja. Dus dat is iets wat je daar oplost.
Ja.
Maar wat je nu ook ziet, dat er weinig personeel is. Dus dan is het heel moeilijk om tegen iemand bij de Ethos bijvoorbeeld te zeggen, ga eens even een order pikken voor Stijn.
Ja.
Want dit gaat het boodschappenmandje zijn.
Ja.
Plus dat je daarna ook een reclamecampagne moet gaan voeren. Hey, je kunt bij ons ook digitaal gaan. Dus hoe zie je dat je dat stuk hebt opgelost in het zorgen dat die ondernemer zelf zijn personeel gaat aansturen om orders te pikken?
Ja, dat is 1, makkelijk maken, en 2, gewoon waarde blijven leveren. Als het inderdaad, 1, makkelijk maken door inderdaad ook voor de ondernemer een goede app te hebben waarin gewoon een picking en packing lijst in zit. Ook niet te zorgen dat ze dat inderdaad binnen 10 minuten gedaan moeten hebben. Maar zeg even aan wanneer het klaar staat. Als dat niet binnen het tijdslot is, dan krijgen ze wel een belletje of een reminder van ons. Van hey, we moeten het wel zo meteen komen ophalen, want anders kunnen we het niet op tijd bezorgen. Maar ze hoeven niet hals over kop de winkel uit te springen om van alles te gaan verzamelen. Daar hebben ze even iets van de tijd voor. Dus het is iets rustiger voor hun, makkelijk te maken. En 2 ook, die drempel gewoon zo laag mogelijk te houden om voor hen mee te doen. Hè. Zij betalen alleen wat ze hebben verkocht, dus dan hebben we waarde geleverd. Geen abonnementmodel waarin ze gewoon maandelijks iets moeten afdragen en ze weten eigenlijk niet of er nou wel of geen order binnenkomt, maar ze hebben wel die kosten. En die commissie inderdaad zo in te steken met hun, en dat is gewoon heel veel gesprekken voeren, en elke branche heeft weer een ander soort marge natuurlijk. Dus die commissies variëren ook een beetje per branche. Hè. Speelgoed is weer, kleding is weer net anders dan levensmiddelen. En om te zorgen dat je altijd daar echt on par bent, dat zij inderdaad wel die orders willen blijven binnenkrijgen en die tijd kunnen besteden.
En John, we hebben natuurlijk ook gezien bij Pieter Pot, hè, dat uiteindelijk de test die zij hadden uitgevoerd, dat het flitsbezorging op zich niet het grootste probleem is. Het gaat meer dat het bezorgd wordt, dus uiteindelijk heel snel te kunnen leveren.
Ja.
Blijkt minder goed gevalideerd.
Het is echt niet het allerbelangrijkste. Wij zien, hè, mensen kunnen bij ons die tijdsloten kiezen. Het gaat meer om dat ze het bezorgd krijgen wanneer zij het willen.
Ja.
En dat hoeft echt niet altijd binnen 10 minuten. Want dat is niet het meest makkelijke dat je binnen 10 minuten hebt. Als jij bijvoorbeeld op je werk zit en je weet, oef, die meeting vanavond gaat uitlopen. Dus ik heb geen tijd meer om boodschappen te doen. Maar ik heb nu wel even 10 minuten om een bestelling te plaatsen. En tussen 6 en 8 laat ik het bezorgen door Petler.
Ja. Wat kun je zeggen over de gemiddelde orderwaarde? Want dat is natuurlijk ook een belangrijke schakel om dit model rond te krijgen.
100%. Ja, 100%. De gemiddelde orderwaarde ligt relatief hoog bij ons. Dat komt ook omdat je verschillende...
Relatief hoog is?
Ja, zo rond de €40.
Okay.
40, 45 euro.
Aanzienlijk hoger dan de meeste flitsbezorgers.
Ja, klopt. En dat zie je ook. Bij flitsbezorgers worden toch echt meer ingezet voor impulsaankopen.
Want dat is 15, 16, 16 euro.
Lager.
Ja,
lager nog
zelfs. ABN AMRO had laatst een onderzoek. Volgens mij zat het tussen de 15 en de 16. Maar
ja, ik heb ook onderzoek gezien tussen de 11 en 12. Ja.
Precies. Ja. Ja, daar kan je echt niet voor fietsen.
In ieder geval laag.
En een darkstore ook nog eens opereren, wat duur is natuurlijk. En we hebben geen voorraad. We hebben 500.000 producten op het platform staan, maar geen enkel artikel op voorraad. En we hebben geen dark stores, geen real estate, want we maken gebruik van die winkels in ons netwerk natuurlijk. Om dat,
echte
om
Airbnb doen. Op de pedal.
Yes.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het businessmodel van Paddler. Zometeen praten we verder, onder meer over hun verdienmodel. Maar eerst, Patrick, het testen van een nieuw product in de uitzending. Dat werd de vorige keer erg goed ontvangen. Dus we gaan daar vrolijk mee door. Wat hebben we deze keer?
Ja, we kennen natuurlijk al de vleesvervangers. We kennen ook melk zonder zuivel, de oatproducten. Maar nu kennen we ook de koffie zonder koffieboon. En dit concept komt vanuit een nieuw Nederlands bedrijf. Dat heet Northern Wonder. Coffee-free koffie noemen ze het zelf. En waarom dat nodig is, dat legt een van de oprichters eventjes uit.
Gewone koffie, zoals veel mensen elke dag drinken, is in steeds sterkere mate een veroorzaker van ontbossing. En wij hebben een product ontwikkeld wat smaakt als koffie, te zetten is als koffie, cafeïne heeft zoals koffie. Je zou het goed koffie kunnen noemen. Alleen het is gemaakt van lokale, niet-tropische grondstoffen.
Ja, dan moeten we misschien nog even een beetje tekst en uitleg bij geven. In India en China zetten ze steeds vaker zo'n bakkie pleur. En de koffieplant groeit alleen in gebied waar de laatste regenwoud staat. Nou, dat probleem willen zij dus oplossen. En ik heb het ook even mogen proeven. Nou, hij zegt het smaakt als koffie. Zo ver wil ik nog niet gaan, want er moet echt nog wel iets aan de smaak gebeuren. Je merkt dat verschil nog duidelijk. Aan de andere kant kunnen we zeggen, de eerste vleesvervangers waren ook niet van het niveau van wat ze nu zijn. Dus hoe kijk jij naar die ontwikkeling?
Nou, dat is wel interessant, want dat ging bij die vleesvervangers heel erg over enerzijds smaak.
En structuur. Textuur, hè?
Ja. Ja, en dat is hier natuurlijk bij koffie weer iets anders. Alleen ik denk ook wel de vraag, ja, welk probleem los hierop? Ik merk ook wel dat als ik een cappuccino bestel en ik vraag decaf, dan proef ik dat niet altijd even goed. Dus destijds zei Kees Kruithof ook van destijds Live Kindly. Hij zegt, je moet echt zorgen dat die smaak zo dicht bij het alternatief ligt. Dan heb je die discussie veel minder.
Dus dan hebben ze nog wel een stapje te gaan. Denk je dat hij ook iets kan leren van Jaap Korteweg bijvoorbeeld, die met de vegetarische slager al een soort gelijk traject heeft doorlopen?
Eigenlijk is dat een hele interessante vraag, want dat betekent dat je dat product niet moet positioneren als een niche product, maar dat je eigenlijk gewoon naar de grote koffiehandelaren moet gaan en zeggen, luister eens, je hebt een alternatief en dat heeft een andere naam. Dus eigenlijk aansluiten bij een grote club. Maar goed, dan krijg je ook de vraag bij die club, gaan we cannibaliseren op onze eigen koffiebonen?
Ja, dat is interessant inderdaad. Het is nu nog overigens verkrijgbaar alleen via de webshop, nog niet via de retail. En het zit qua prijs ook een beetje aan de bovenkant van de markt. Maar dat gaat wel veranderen, zegt deze David Klingen van Northern Wonder.
Wij zijn natuurlijk klein, we hebben nog geen schaal. Het kan best zo zijn dat we de komende jaren flink naar beneden kunnen gaan in prijs door schaal. Want de grondstoffen die we gebruiken, die zijn wel in theorie in elk geval veel makkelijker te krijgen dan dat traditionele koffie dat is.
Nou, laten we ze heel veel succes wensen met ook het volgende product, want ze zijn ongetwijfeld nog niet klaar met ontwikkelen. Northern Wonder dus, een alternatief voor de koffieboon. Stijn van Krimpen is van Paddler, dat lokaal shoppen naar het internet brengt. Stijn, afrekenen doen jullie klanten rechtstreeks met de winkelier.
Ja, klopt.
Waarom wil je daar niet tussen zitten?
Omdat dat dan zou je echt als bank moeten gaan optreden. Dus het is gewoon ook gewoon wat wetgeving achter en vergunningen die je daarvoor nodig hebt. Op een gegeven moment, op een bepaalde schaal wil je dat wel. Dus we zijn er ook echt wel naar aan het kijken om dat uiteindelijk zelf te gaan doen. Maar om gewoon snel te schalen en makkelijk door te pakken, hebben wij voor gekozen om met een PSP in zee te gaan. Waarvan wij wisten dat heel veel lokale winkeliers ook al aangesloten waren bij de PSP. Dus dan heb je binnen vijf minuten zijn ze gekoppeld.
En is dat bijvoorbeeld een Molly?
Dat is Molly.
Ja, die hebben we al hier ook natuurlijk in de uitzending gehad.
Zeker hebben wij die gehad, ja. Ja. En dan reken je, neem ik aan, per bestelling een percentage.
Ja, klopt. Ja, dus die transactie die gaat echt van de koper direct naar de winkelier toe. En middels een split payment noemden we dat, gaat er een percentage naar Paddler toe. Dus het is ook geen achteraf moeilijk factureren onderling met de winkeliers. Die wordt meteen afgehaald en dan is er een automatisch administratiesysteem dat ze natuurlijk nog steeds een factuur daarvoor krijgen.
Hey, en nu zijn jullie in Nederland in de vier grote steden actief. Werkt dit model nu ook voor de wat kleinere plaatsen? De Maastricht, Middelburg, Zaandam bijvoorbeeld?
Ja, Maastricht zou zeker kunnen. We hebben natuurlijk ook onze analyse gedaan van waar kunnen we nog meer naartoe groeien. En die roadmap die ligt ook al echt wel klaar. Maar we hebben toch wel gemerkt en we hebben ook pilots en testen gedraaid in echt kleinere gebieden, zoals bijvoorbeeld in Wassenaar. Ja, dan kan je inderdaad niet die dichtheid krijgen om het echt goed door te rekenen.
Wat heb je nodig? Als je bijvoorbeeld een gemiddeld winkelcentrum hebt met 50 winkels. Nou ja, dat is dan een relatief wat groter winkelcentrum. Maar hoeveel partijen moeten dan aangehaakt zijn?
Ja, dat ligt ook een beetje aan de welke partijen het zijn. Ja, dus je kan inderdaad 50 winkels, maar als dat allemaal slagers en bakkers zijn, dan ga je het niet halen. Maar we hebben uiteindelijk ook, en dat is heel erg belangrijk, hè, we proberen echt een reflectie te zijn van die winkelstraat. Hè. Dus de meest succesvolle offline winkelstraat, dat is ook een combinatie van en je plus supermarkten of je Ecoplaza en je lokale hippe speelgoedwinkel bijvoorbeeld. Hè. En die kruisbestuiving, dus die twee, dat is online precies hetzelfde als dat online eigenlijk nagebootst wordt door ons. Dus als jij naar een kleiner gebied gaat en je hebt inderdaad, waar wij ook mee samenwerken, plus supermarkten of een Ecoplaza, gecombineerd met een aantal speelgoedwinkels en je assortiment is breed genoeg, dan zou je het met ongeveer 50 winkels kunnen halen. Als het verdeeld is over die verschillende segmenten van producten. Maar je hebt toch ook wel 100.000 inwoners ongeveer nodig om gewoon genoeg volume en bestellingen binnen te krijgen.
Kijk, wat ik interessant vind, Stijn, is dat als je hier met je concept iets neer kunt zetten, waardoor je zegt van, hey, wij zijn het alternatief naar een Coolblue of naar een Albert Heijn, want bij ons kan je een breed assortiment krijgen. Dus waar je ook uiteindelijk veel meer de winkeliers gaat helpen. Ik was aan het kijken in die CBS-cijfers en wat je daar zag is dat ze zeiden, ja, buiten wat er al online besteed wordt, zien we een online groei van 3%. En afgelopen jaar had het een beetje een tikje gehad, logisch als je het gaat vergelijken met de cijfers net de pandemie. Alleen John, wat denk je dat het meest wordt verkocht online? Wat is jouw top 3? Dat dit denkt mensen buiten de food om, sorry, buiten de supermarkten om, wat er online besteld wordt?
Als ik naar mezelf kijk, dan is dat kleren. Ik zou zeggen sportartikelen, maar dat is meer voor mijzelf. Ja, top 5, oké. En dan als derde zou het producten in en rondom het huis. Maar dat is wel redelijk breed.
Je ziet dat de top 3, nummer 1 is kleding en schoenen. Ja. 2 is dus die maaltijden, dus niet naar de supermarkt, maar maaltijden is natuurlijk logisch. En daarnaast meubels, woonaccessoires, dan cosmetica en parfum. En op 5 staan sportartikelen en Stijn. Op 6 gedrukte boeken. Ja. Dus hou je daar rekening mee ook met jullie adoptiestrategie?
Zeker. Ja, zeker. Nee, we kijken heel erg goed naar wat is nou eigenlijk de vraag van die online consument en kunnen we dat vervullen? Maar bijvoorbeeld kleding is best wel moeilijk online te verkopen in een uniforme manier als je heel veel verschillende soorten dingen aanbiedt. Hè. Bob.com is er ook lang mee gewacht voordat ze dat echt gingen doen.
Ja, dus je zegt eigenlijk dat het assortiment is zo groot bos. Dat is echt ingewikkeld.
Maar ook in je UX en hoe je UI en hoe je site en je platform inricht, is kleding best wel specifiek als productsoort hoe je dat moet inrichten. Je hebt heel veel verschillende opties. Mensen willen kijken hoe ze dat misschien nog kunnen passen. Je krijgt heel veel returns, et cetera. Maar wij bezorgen wel heel veel kleding. Omdat natuurlijk heel veel online wordt besteld bij heel veel andere spelers. En dat komt uiteindelijk alsnog bij ons in de bakfiets, omdat we die bezorgingen doen.
Ja.
Nu gaf je net al aan dat de drempel om mee te doen zo laag mogelijk moet zijn. Ja. Met name voor die winkeliers. Er moet voor hen ook echt een duidelijke toegevoegde waarde zitten. Als het bij 1 bestelling per week blijft, dan is het vooral gedoe.
Aan de ene kant wel, aan de andere kant valt het eigenlijk best wel mee. We hebben gewoon best wel veel winkels. We hebben een hele lage churn op de winkels zitten, omdat het ze ook niks kost als er niet zoveel gebeurt. Dus als ze die bestelling per week krijgen, ja, dan hebben ze toch wat extra omgezet. Ze hebben toch een klant binnengekregen die ze in eerste instantie niet binnen zouden krijgen. Dus het op het platform blijven is eigenlijk niet zoveel gedoe. Het enige wat ze moeten doen, het inpakken in een tas. Het is hetzelfde als dat die mensen de winkel binnen waren gelopen. Wij komen het ophalen en ze hebben wat extra omzet gedaan.
Ja, en jullie topwinkeliers die verkopen via Peddler hoeveel artikelen per week gemiddeld?
Ja, dat gaat tot aan tientallen per dag. 40, 50 orders per dag als het echt een goede winkel is.
Oké, dus dan wordt het echt wel serieus omzet.
Dan wordt het serieus omzet, absoluut. Ja. Ja,
wat ik interessant vind is dat je inderdaad wel een aantal problemen hebt opgelost. Hè. Dus destijds zag ik ook dat sommige partijen ook een aanbrengfee nodig hadden om een ondernemer aan te sluiten. Dat laat je weg. Wat ik ook interessant vind, we hebben destijds een gesprek gehad in onze podcast met HelloPrint. En zij faciliteren drukwerk internationaal. En die hadden een heel duidelijk beeld ook voor een drukkerij van wat moet je in het assortiment hebben, hoeveel procent mag er bij ons liggen en hoe moet je organiseren. Hoe zie jij dat naar de nabije toekomst, naar winkeliers toe? Wat gaat jullie rol zijn als Peddler?
Ja, een soort hybride model eigenlijk. Kijk, we hebben sowieso een adviserende rol. We krijgen ook best wel vaak vragen van winkeliers van, hey, kan je data met mij delen van wat er nou veel gezocht wordt op jullie platform bij mijn winkel en in welk stadsdeel bijvoorbeeld, want ik wil een tweede locatie openen en is er dan vraag naar mijn producten in dat stadsdeel bijvoorbeeld. Dus je kan daar een adviserende rol geven. Je kan ook een adviserende rol geven in wat moeten winkels inkopen, wat zijn hardlopers, wat loopt goed, hoe kunnen ze dat misschien just in time precies op het juiste moment inkopen, want we zien dat de vraag enorm stijgt en we zien dat de voorraad laag wordt van koop nu extra in, want anders moeten we zo meteen de knop dichtzetten, want je hebt geen voorraad meer. Bijvoorbeeld.
Geef je die informatie of verkoop je die informatie?
Die geven we op dit moment, want voor ons is het ook goed als we zorgen dat er altijd genoeg voorraad is van die hardlopers, want wij krijgen gewoon een commissie over elke transactie. Ja.
Dus maar zie jij hier ergens een nieuw verdienmodel of zeg je van nou?
In eerste instantie ben ik niet zo happig om, ik weet het niet, dat zou kunnen. Waar ik enthousiast over word is om te kijken van kunnen we niet die winkels niet alleen aan de voorkant bundelen in een collectief, maar ook aan de achterkant bundelen in een collectief, dat ze misschien ook gezamenlijk kunnen inkopen, bijvoorbeeld. En dat je ook een rol gaat spelen eigenlijk in die hele supply chain vanuit het inkoopperspectief, dat je ze daar kan adviseren, kan bundelen en daardoor ook betere marges kan geven, zodat wij onze commissie ook kunnen blijven behouden. Aan het verkoopkant te zorgen dat je ze adviseert om de juiste producten te verkopen, daar een rol te spelen in die transactie. En dan in het allerlaatste customer touchpoint bij de bezorging ben je er ook nog bij.
Ja, is wel interessant als je nadenkt over het Spotify-model destijds. Dat was eigenlijk free drives paid. Dus het gratis model zorgt ervoor dat uiteindelijk klanten naar een betaalmodel gaan. En ik denk dat ook hier slim is om te zeggen, die winkelier die mag er gratis op. We drijven het betaald model en dat betekent aantal transacties. En hoe meer we kunnen doen om die transacties op te drijven, oftewel waarde toe te voegen, laten we daar dan de acties op zetten.
Tot slot nog even, jullie zijn in 2017 gestart. Maar destijds zag het model er nog heel anders uit. Jullie waren een soort social online marketplace.
Ja, klopt.
Toen nog actief in Engeland en Ierland.
Ja.
Vertel daar eens over. Hoe zag dat model er destijds uit?
Ja, dat was inderdaad de oude peddler noemen we het altijd. Het was een social marketplace waarbij we eigenlijk groepsaanbiedingen aanboden aan mensen voor allerlei soorten producten. We hadden heel erg gekeken naar
Groupon.
Groupon inderdaad. Achtig. En een beetje wat nou eigenlijk de innovatie was in e-commerce de afgelopen jaren, vonden we een beetje tegenvallen als we heel eerlijk waren. Groupon was op zich een mooi model. Het heeft ook heel goed gedaan, nu wat minder. Maar wat wij daar jammer vonden is dat het altijd ging om overstok. Dus voorraden die nog ergens lagen, die dan op de markt werden gedumpt. En als genoeg mensen het kochten, kreeg je een flinke korting. Maar je krijgt altijd dat ene product wat over is. Dus wat je eigenlijk misschien niet per se wil hebben. Dus wij dachten, als we dat nou omdraaien vanuit de vraagkant gaan bekijken. Dus naar grote communities toe gaan en dat ook automatiseren van welke producten willen jullie eigenlijk hebben. Als we dan groot genoeg groepen hebben, die aanbieden aan een leverancier om zodoende een groepskorting te krijgen. Dat ging eigenlijk best wel goed in 2017, 2018.
Miljoenen van die spullen verkocht.
Ja, zeker. Maar dat waren wel vaak de allerlaatste modellen. Dus dit ging om de laatste iPhone of de laatste Dyson of de laatste PlayStation. Nou, dat zijn sowieso producten waar lage marges op zitten. En de customer acquisition kosten in 2018, 2019, die schoten echt omhoog. Dat was bijna niet meer door te rekenen. Maar we waren wel heel erg innovatief in hoe we dat hadden gebouwd. En toen zijn we op de radar gekomen van Google in Engeland. Die vroeg ons om in een accelerator programma mee te doen. En daarin zijn we eigenlijk hebben we de pivot gemaakt naar de huidige peddler. Omdat we waren aan het praten met mensen die aan Google Maps aan het werken waren, de engineers. Die hebben natuurlijk echt elke winkel op de kaart gezet en weten ook welk verticaal die winkel opereert. Maar niet wat er nou daadwerkelijk in die winkel ligt in real time. Toen dachten we, wauw, als wij in dat, wat ik net al zei, die producten op de kaart kunnen zetten, dan kunnen we vraag en aanbod in stedelijke gebieden fantastisch mooi matchen en gaan verkopen.
En destijds in 2020, 2 jaar geleden, de eerste pilots gedraaid.
Ja, in Amsterdam.
En als je kijkt dan nu naar volume, waar staan jullie?
Ja, nee, dat is een goede vraag. We zijn in Amsterdam zijn we inderdaad begonnen. Toen zijn we daarna uitgebreid naar Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Elke stad heeft natuurlijk wat aanlooptijd nodig. Maar we draaien gewoon positieve unit economics op elke bezorging. Dan heb je natuurlijk nog wat overheadkosten erboven zitten. Maar in Amsterdam draai je gewoon zwarte cijfers om dit rond te rijden. En elke stad heb je ongeveer een jaar, anderhalf jaar nodig om dat ook te kunnen doen. En dat zit wel echt in dat duale businessmodel.
En helpt Google nog met jullie? Dus zijn die op een bepaalde manier betrokken? Of,
nee.
Die hebben ook geen steek genomen van dit is de next?
Nee, die hebben geen steek genomen. We hebben altijd wel gewoon, want we adverteren ook nog via Google, zeg maar. Hè. Dus je hebt nog steeds wel een relatie met Google. We hebben ook wel met hun gesproken, maar ze hebben verder geen officiële relatie meer.
En dus vanuit jullie concepten, wat is jouw visie op zeg maar de kleinere dorpen, kleinere steden?
Ja.
Uiteindelijk gaan daar heel veel winkels weg, want die kunnen het niet meer bolwerken. Ja. Hoe zie
zonde
jij dat?
Is. Ja, ik vind dat in één zonde. Hè, want we hebben dit ook gedaan. Tuurlijk, hè, we willen gewoon een bedrijf beginnen en geld verdienen in dit enorm grootschalen door heel Europa heen, misschien wel door de wereld heen. Maar we doen het ook omdat je in een stad wil wonen waar gewoon veel lokale ondernemers, lokale winkels zitten. Want dat maakt een stad ook mooi en dat brengt cultuur naar de stad toe. Dus het is heel erg zonde als dat uit dorpen zou verdwijnen. Ik denk dat er altijd wel een bepaalde functie blijft in dorpen voor dit soort winkels, maar het zullen er wel minder worden. En voor peddler wordt het lastig om exact dezelfde propositie daar te kunnen doen. Maar je zou kunnen kijken van door te partneren met bijvoorbeeld andere logistieke partijen om wel die winkels een kans te bieden. Maar dan zou je bijvoorbeeld naar Next Day Delivery kunnen gaan. Maar echt die fietsbezorging is in dat soort gebieden gewoon echt heel erg lastig om te rekenen.
En dat gaat er waarschijnlijk ook nooit komen.
Ik denk het niet, nee.
Ja.
Helemaal aan het begin zei Patrick in zijn betoog ook dat het lastig is om met die winkeliers in contact te komen. Hè? Want wie moet je nu, zijn het winkeliersverenigingen? Hoe zijn jullie ervaringen daarmee? Hoeveel moeite kost het jullie om een gemiddelde winkelier aangesloten te krijgen?
Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb alle, alle routes daarin geprobeerd te nemen. En uiteindelijk kom je ergens op een modus uit waarvan je merkt dat het werkt. Ik ben inderdaad naar alle winkeliersverenigingen gegaan, naar gemeentes gegaan. Eigenlijk werkte dat alleen maar vertragend. Omdat je komt in een soort soep terecht van vragen en van bureaucratie waar geen beslissingen worden genomen. Zowel bij de gemeente als bij die verenigingen. Door gewoon op de man af die winkelier in te stappen en gewoon als ondernemer met die ondernemer te praten, hebben ze eigenlijk best wel snel overtuigd. Ook omdat het inderdaad geen werk kost, geen geld kost om mee te kunnen doen. Dus vertrouw ons en we kunnen je laten zien dat het werkt. En als het niet is, heb je er eigenlijk ook niet zoveel investering in hoeven te doen. Dus daar hebben we in eerste instantie in het begin die funnel automatiseer je. Dus je kan wel vanuit die winkeliersvereniging of gemeentes of sites e-mailadressen achterhalen van bepaalde winkels en et cetera. En die ga je dan gewoon mailen of bellen. En het is ook gewoon met het team de straat op als je een stad ingaat en gewoon beter naar binnen lopen. En uiteindelijk krijg je ook doorverwijzingen, et cetera. En gaat het steeds sneller.
En nu vroeg ik jou ook wat winkeliers tegenhoudt. Helemaal aan het begin toen zei je online. Sowieso online gaan.
Ja, er is gewoon nog een generatie winkeliers die gewoon echt een aversie heeft tegen online en daar gewoon niks mee te maken willen hebben. Dat is na corona is die groep steeds kleiner geworden natuurlijk na de pandemie, maar ze zijn er nog steeds wel.
En is dat ook wel leeftijdgebonden?
Niet altijd, maar in de meeste gevallen wel, ja.
Misschien kun je dan ook wel vaststellen dat soort organen als een gemeente of winkeliersvereniging uiteindelijk ook hun waarde en kracht verliezen omdat zij op dit soort zaken ook gewoon niet kunnen reageren.
Klopt, ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ze worden opgezet in het belang van. Maar in mijn ervaring is het eigenlijk altijd heel erg vertragend en komt er niet heel veel uit. Ook omdat ze de meest voorkomende vraag is van ja, dan willen we een white label versie. En dan loop je doel voorbij. Want als iedereen weer een white label versie hebt, heb je weer allemaal losse webshopjes en dan heb je gewoon niet die kracht van het collectief.
Ja.
Nu ben ik tot slot heel benieuwd, Patrick. Jij zei eigenlijk voorafgaande de opname van Stijn, let op, ik ben best wel kritisch op dit model. Nu hebben we hem een half uur lang gesproken. Hij vertelt hoe hij technisch wil oplossen. Hoe hij het ook met de bezorging doet. Hè, dus ook dingen te bundelen. Is dit inderdaad weer nu, na 2 jaar, ben je weer wel enthousiast geworden? Of hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik denk een paar problemen, die heb je echt goed opgelost. Weet je, dus die drempel verlagen naar die winkelier. Ook gewoon zelf die deur ingaan en dan het gesprek voeren. Ook zorgen dat er uiteindelijk een makkelijk instapmodel is. Dus dat je betaalt voor gebruik en ook niet van dat soort enorme grote fees. Ik denk nog wel, waar ik me nog kritisch dus de vraag blijf houden, is van als ik bijvoorbeeld kijk naar ons thuis, buiten Albert Heijn of een picknick, wat ga je uiteindelijk bestellen? En krijg je dat zeg maar ook bijvoorbeeld in een stad misschien wel wat meer. Maar hoe krijg je dat uiteindelijk over de bühne gebracht?
Of er voor de consument een incentive is, een voldoende incentive om inderdaad via Peddler lokaal te shoppen in plaats van even snel naar een bol.com.
Ja, dus ik denk dat daar is nog wel, die vind ik nog wel moeilijk.
Ja. Nee, dat kan ik me voorstellen. Wat wij heel erg hebben gekeken is inderdaad, hè, dus we hadden het al eerder van, je kijkt heel erg van wat wordt er nou veel online gekocht en waar speel je op in. En wij hebben daar ook een eigen, dat noemen we onze funnel stores. En dan zie je inderdaad een plus supermarkt die in alle steden met ons erop staat met het volledige assortiment. Hè. Dus als je naar een flitsbezorger kijkt, zie je ook misschien 1500 SKU's, 1500 producten die je kan bestellen. Bij ons kan je gewoon 20.000 artikelen direct uit de pluswinkel halen. En dat zie je ook echt, dat zijn funnel stores waar mensen dan in eerste instantie op binnenkomen. En ik denk van, het is toch wel handig, want het is nog sneller bezorgd dan als ik naar plus.nl toe ga bijvoorbeeld. En daarna, ik kan hier ook nog, mijn neefje is volgende week jarig, ik kan hier toch ook nog dat cadeautje komen. Of mijn oma is volgende week jarig, ik kan hier een bloemetje bestellen en dat laten bezorgen. En dan zie je dat die repeat steeds vaker terugkomt tot er ruim boven de 50% aan repeats maand op maand van mensen die blijven terugkomen, die je niet meer hoeft te acquireren.
Stijn van Krimpen van Peddler, dankjewel voor je komst naar de studio. Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Stijn van Krimpen was dat van Peddler. Dit was hem voor wat betreft de radio, want op de podcast gaan we nog even door. En dan vraag ik hem onder meer naar de pivot die zijn bedrijf 2 jaar geleden maakte. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkelnieuw businessmodel. Tot dan.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.